Ja, de titel van vandaag is, zoals jullie zien, bekeren en belijden. Dus dat kan een zware dienst worden. We gaan allemaal bekeren en belijden vandaag. Maar er is een reden waarom die B andersom staat. Ik begrijp, al mijn beelden zijn wel iets zeggend. En die staat andersom omdat het misschien een hele andere kant op gaat dan je verwacht. Dat het vandaag wellicht heel nieuw zal klinken wat bekeren en belijden is. Of misschien anders, of misschien helemaal niet in je straatje past. Maar het zijn uitdrukkingen die al zo ingeburgerd zijn in het christelijk leven. Bekering en belijden en verkoudheid. maar vandaag wil ik jullie gewoon aan het denken zetten. Ook al ben je het niet met me eens, dan zit je in ieder geval in een soort spanningsveld van... Wat is bekeren en belijden nou en hoe ga ik daarmee om? En dat zet je in ieder geval even stil. Paulus zegt niet voor niets, toets alles en behoud het goede. En het woord toetsen is het woord, misschien ken je het woord wel dokimos. En dat betekent na onderzoek als echt erkennen. Dus je moet vooral altijd het woord kijken, onderzoeken of iets echt is. En als het zo is, dan ook erkennen natuurlijk. Dus we gaan erover nadenken en kijken of dat allemaal klopt. De afgelopen keer heb ik het namelijk gehad over dat we nog zoveel van het oude verbond mixen met het nieuwe verbond. Terwijl in het nieuwe verbond staat dat alles is nieuw. En daar gaan we vandaag nog even mee door. Ik heb het toen onder andere ook gehad over dat zolang christenen het nodig vinden om de LHBTQIA+ groep, om die... eerder de les te moeten lezen dan in plaats van God te vertellen, dan dat schade toebrengt, dat mensen daardoor gekwetst zijn. En dat zelfs mensen van de kerk afkeren en zelfs van God zich afkeren, misschien zelfs van het leven. En wat kwam ik deze week tegen in de krant? Dit kwam ik tegen in de krant. Woensdag was het geloof ik. Prediker homohaat noemt zijn boodschap het woord van God. Op een bomvolle lijnbaan in Rotterdam, weet je? Ja, nee, weet je, is Haags. Daar schreeuwt een zekere Samuel O. Die schreeuwt door een luidspreker heen... alle homoseksuelen en lesbiennes zullen naar de hel gaan. En niet alleen zij, maar alle LHBTQIA+'en personen zullen branden in de hel. Zo. Nou, mensen op straat waren gekwetst... vonden dat hij haat zaaide, hebben ze ook hem naar de rechter, voor de rechter gesleept. En ook bij de rechter gaf hij nog even mee van, ja, maar ik zeg dit in de naam van God. Ik oordeel niemand, ik zeg dit in de naam van God. Nou, dat is wat ik bedoel met het mixen van oud en nieuw. Dan heb je het niet begrepen. Dan heb je het echt niet begrepen wie God is en wie de Vader is. En het omgekeerde bereikt van wat hij wil, namelijk dat iedereen tot geloof komt. Nou, dat kan je dan op dat moment vergeten. Maar goed, vandaag over dus bekeren en belijden. Voor ik dat ga doen, wil ik eerst een basis leggen voor bekering en belijden. Zodat je goed begrijpt dat voordat ik de boel overhoop haal, dat ik eerst de basis goed neerleg van wat... vanuit welke basis mogen we denken en leven. Op zich is dat een bekend gegeven waar ik het over zal hebben, want ik ga het dan hebben over vergeving van zonde. Wanneer vond vergeving van jouw zonde plaats? Was dat op het moment van jouw bekering? Of was dat op het moment dat Jezus stierf aan het kruis? Een paar teksten, Psalm 103, vers 12... Dat zegt, zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. En ik vind het een hele mooie, sterke uitdrukking, want als je vanuit het oosten naar het westen loopt, dan blijft het westen en het oosten. Je komt nooit aan het einde van het westen. En het oosten zal altijd achter je blijven. Dus hoe ver je ook loopt, het westen blijft ten westen van je. Je haalt het niet, net zoals alles op Paas en Pinkster op één dag valt. Nou, daar ligt jouw zonde. Op het moment dat je het oosten bereikt, als je naar het westen loopt, dan ligt daar jouw zonde. Je bereikt het niet. Dus dit is een hele mooie vers. Als Johannes mens aan het doop is, dan komt Jezus aanlopen. En het eerste wat Johannes zegt in Johannes 1 vers 29. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ten eerste staat die zonde in enkelvoud. Het is de algehele zonde. En die neemt hij weg van de wereld. Niet alleen van de gelovigen, niet alleen van de Joden. Hij neemt het weg van de wereld. God heeft zich verzoend met heel de wereld. Alleen niet heel de wereld verzoent zich met God. Ja. Als een schrijver van Hebreeënbrief het heeft over het nieuwe verbond, dan schrijft hij in Hebreeën 8 vers 12. Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Hij zal er beslist niet aan denken aan zonde en jouw ongerechtigheid, wetteloos gedrag. En als hij al niet meer aan onze zonde denkt, wie zijn wij dan om daar wel aan te denken? Als hij al de zonde weg doet, zover het oost is van het westen, wie zijn wij dan om ons zo bezig te houden met zonde? Dat we zelfs, zoals deze man op de lijnbaan, hun zonde voor de voeten gooit en zegt dat ze zullen branden in de hel. Wie zijn wij? In Colossenzen 2 zien we een paar belangrijke punten vanuit Gods woord. In vers 13, daar staat in Colossenzen 2, en hij heeft u, toen u dood was, geestelijk dood, in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees. Hij heeft u samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dus Jezus heeft ons levend gemaakt toen wij nog dood waren in zonde. En hoe heeft hij dat gedaan? Door al onze overtredingen te vergeven. Het was een actie van zijn kant. Op het moment dat wij nog niet geloofden, zegt hij, ik heb je al je zonden vergeven. En alles wat tegen ons getuigde, zegt hij, heb ik uitgewist. Het is weg. Letterlijk staat er zelfs dat hij ons heeft gezalfd. Dat is het basiswoord. Gezalfd tot koning en priesters en er is niets en niemand die iets tegen ons kan inbrengen wat ons afhoudt van God. En wanneer was dat? Vers 14. Hij heeft dat uit het midden weggenomen toen we ons bekeerden. Nee. Door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft dat alles gedaan toen hij aan het kruis werd genageld. Dat was ruim 2000 jaar geleden. Toen is het al vergeven. Niet bij onze bekering, niet bij onze belijdenis aan het kruis. En wat was het gevolg? Vers 15. Hij heeft de overtredingen en machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Overheden en machten werden ontwapend door Jezus. Dus als Paulus zegt dat wij te strijden hebben tegen overheden en machten, dan is er één iemand in wie ook wij die overwinning hebben en dat is in Christus. Want die heeft hij over getriomfeerd. Nou, om het nog iets meer te onderbouwen, Hebreeën 10, vers 16 tot 18. Dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten. Dit is waar wij in zitten, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun hart geven. Ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Dus het nieuwe verbond zit in ons hart, in ons verstand. Hij denkt beslist niet meer aan onze zonde. Hij heeft er totaal geen, zou Rutte zeggen, ik heb geen actieve herinnering aan. Helemaal niet. En hij zegt, er is nu vergeving, niet er zal vergeving zijn, er is nu vergeving. Er is geen offer meer nodig, want Jezus heeft het aan het kruis volbracht. Denk even aan die offerandes die gebeurden in het oude verbond. Dat er één man, één priester, die ging op grote verzoendag, ging hij eenmaal per jaar het offer brengen voor heel het volk. Vergeven door dat ene offer. Het maakte niet uit wat je had gedaan, wat je ging doen of wie je was. Het maakt allemaal niet uit. Door dat ene offer van die ene man die hij deed op die ene dag, was heel het volk vergeven. En wij hebben een betere hoge priester, die voor ons daarin is gegaan, het offer heeft gebracht. Die voor heel het volk vergeving heeft gegeven. Wat je ook hebt gedaan, wie je ook bent, wat je nog doet, vergeving. Is dat goed nieuws of is dat goed nieuws?
En als de Heer ons al vergeven heeft van onze zonden, waarom zijn wij dan zo met zonde bezig? Waarom houdt het ons zo bezig? Waarom lopen wij met een schuldgevoel rond, terwijl onze schulden zijn vergeven? Waarom herinneren wij eraan, of iemand anders, terwijl hij er niet eens meer aan herinnert? En als we dat doen, dan zeggen we eigenlijk, ik richt de aandacht op mezelf en ik richt me niet mijn aandacht op wat Jezus heeft volbracht aan het kruis. Het is allemaal in genade geschonken. We mogen leven vanuit een vergeven positie. Zelfs toen wij nog vijanden waren, zegt Romeinen 5. Daar zegt Paulus in vers 8 en 10. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Waarin? Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer, zegt hij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Verzoend door zijn dood. En als God als zondaars verzoend met zichzelf, wie zijn wij dan om mensen die naar zijn beeld zijn geschapen, te veroordelen? Ik heb een andere omschrijving gevonden voor, heb ik echt over nagedacht. Voor de LHBTQIA+. Ik denk dat zou moeten zijn, laat hem beoordelen tussen curieuze identiteiten. Amen. Het kostte even tijd, maar het kwam er uiteindelijk uit. Kortom, het vernieuwde denken is dat we mogen leven vanuit een vergeven positie. Het is volbracht. En er wordt niet meer aan gedacht. Er is geen herinnering bij God over jouw zonde. Dus richt je op Jezus en niet op zonde. Oh, hoe wordt er dan gezegd? Dus je kan gewoon zondigen. Toch? Want het wordt toch vergeven. Nee. Als je beseft wat Jezus heeft volbracht voor jou aan het kruis, dan richt je je op Jezus en niet meer op je zonde. Ook al bega je zonde, je richt je op Jezus. Het is wat Paulus schrijft in Romeinen 6, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Zou je zeggen, hoe meer ik zondig, hoe meer genade ik krijg. Paulus zegt, volstrekt niet. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Je zou kunnen zeggen, hoe kan ik, als ik bevrijd ben uit de gevangenis, nog leven alsof ik in de gevangenis zit? Of hoe kan ik, als ik heerlijk heb gedoucht en schoon onder de douche vandaan kom en lekker ruik naar Axfine Fragrance Collection Blue Lover Douche Gel, en dat ik dan vervolgens in de kleren stap waarmee ik net door de modder ben gegaan? Dat doe je niet. Nou, dat bedoelt Paulus een beetje van, hoe kan je nou, als je in de zonde gestorven bent, nog daarin leven? Dat doe je niet. Je richt je op het leven, zegt hij. Dus maak je niet druk om de zonde, maak je druk om je relatie met Jezus en de zonde verdwijnt. Je wil niet weten wat ik niet meer doe, nu ik tot geloof ben gekomen, dan toen ik nog niet geloofde. Wat zwaar tegen Gods principes inging. Maar je doet dat niet meer, omdat je een relatie hebt met Jezus. Oké, dat was de basis. Met die basis gaan we naar bekering en belijden. Dus eerst over bekering. De vraag is, op welke dag, welke datum ben jij bekeerd? Wie jarig is vandaag, die mag antwoorden. Op welke datum ben jij bekeerd? Welk jaar? Toen je geboren was. Ja. Nou, dat is wat we vaak denken. Dus ja, dat is wat je vaak denkt. Wij denken veelal terug naar het moment dat je tot bekering bent gekomen. De Heer hebt aangenomen, je hebt het oude leven weggedaan, maar je hebt het nieuwe leven aangenomen, je hebt Jezus aangenomen. En de gedachte dat wij ons afkeren van God en ons afkeren van het leven en keren naar God. Een radicale levensverandering. Bij sommigen heel geleidelijk, bij anderen radicaal. En we linken dan ook vaak aan, ik heb me afgewend van de zonde en ik ga, tenminste dat hoop je dan, en ik bekeer me tot God. En natuurlijk is dat een vorm van bekering. Als je nog niet gelooft en je komt tot geloof, dan is de bekering tot God. Maar voor wie gelooft is de uitdrukking bekering veel, veel meer omvattend en veel minder radicaal. Het is ook niet een moment van het verleden, het is een moment van elke dag. Elke dag bekeren wij ons. Daar ben ik ook begonnen met zeggen, we gaan vandaag allemaal belijden en bekeren. Als we kijken naar het Griekse woord wat bekeren betekent, zoals bijvoorbeeld als Johannes uitgaat en mensen doopt en dan roept hij op, bekeert u, bekeert u. Ze zijn al volk van God, maar bekeert u. En het is het woord, het bekend woord denk ik voor de meeste, metanoia. En metanoia betekent eigenlijk gewoon tot andere gedachten komen. Een beter inzicht krijgen. En dat heeft betrekking op heel veel dingen in ons leven. Je kan op heel veel dingen andere gedachten krijgen. Als ik straks naar huis rijd en ik neem altijd de A4. Maar als ik dan eerder een bord tegenkom op de A4, is dat 15 minuten vertraging. Dan neem ik de A13. Ik bekeer me van mijn gedachten. Ik neem niet meer de A4, ik neem nu de A13. Dat is bekering. Andere gedachten. Oh, doe dat maar. Als ik vanavond een gezond soepje wil gaan eten, gewoon mijn verse groenten, allemaal klaargemaakt. En dan loop ik naar huis, dan kom ik langs het dorp zo, en dan kom ik langs de Bram en denk... Oh, en ik denk, dat is toch wel lekker. En dan bekeer ik me, en dan neem ik patat. Fout, maar wel lekker. Dat is bekering, hoe slecht het ook is. Het heeft niet iets direct met zonde te maken, het heeft te maken met, ik verander van gedachten. Ik neem een andere beslissing, andere voornemens. God bekeert zich 4 keer in de Bijbel. Hij bekeert zich 4 keer. Is dat omdat God zondig is geweest? Dat hij denkt, nou, ik moet wel minder zondig worden of zo? Of is hij gewoon van gedachten veranderd? Heeft hij een andere instelling? Gaat hij nu iets niet doen wat hij anders wel zou doen? Of andersom? Het is een verandering van instelling, een verandering van doen. Zoals bij de gemeente in Efeze, Johannes schrijft daarin openbaringen aan de gemeente in Efeze. Een gemeente die in principe redelijk goed bezig was. Maar er staat ook waar hun focus op lag in vers 2 van openbaring 2. De focus was dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. Op zich goed, maar de focus was op slechte mensen. Was op dingen die ze fout deden. Dingen die niet goed waren. Op hun leugens. En ja, dat hebben we ontdekt hoor. Ik heb je door. Zo, dat is hun focus. En dan brengt Jezus de focus terug in het volgende vers. En zegt hij, maar ik heb tegen je dat je de eerste liefde hebt verzaakt. Je bent zo bezig met die dingen die verkeerd gaan. Richt je nou op de liefde. Eigenlijk zegt hij van, leg die focus nou eens even anders. Denk eens even na over wat je aan het doen bent. En keer terug op je schreden naar die eerste liefde. En hou je niet zo bezig met al die andere dingen die slecht zijn. Een mooi voorbeeld denk ik ook is de bekering van de verloren zoon. De verloren zoon die niet verloren was, maar die wij zo noemen. Hij raakt zo aan lage wal, we kennen het verhaal waarschijnlijk wel, dat hij zelfs op een gegeven moment de schillen van varkens gaat eten. En dan staat er, toen kwam hij bij zichzelf. Hij ging even nadenken. De basisbijbel zegt, toen ging hij eens goed nadenken. Het boek zegt, hij kwam tot bezinning. Hij bekeerde zich niet van zijn zonde, maar hij dacht, ik eet schillen van varkens. Terwijl mijn vader thuis een overvloed aan eten heeft. Wat ben ik mee bezig? Wat ben ik aan het doen? En hij kwam tot bezinning en hij denkt, ik ga terug naar mijn vader. Daar is eten in overvloed. En het blijkt ook nog eens dat de vader helemaal niet zo geïnteresseerd is in zijn bekering. Dat hij van gedachten is veranderd. Hij neemt hem in zijn armen, kust hem en verwendt hem. Geeft hem eten, feest. Maar waarom hebben wij dan bekering zo aan zonde gekoppeld? Waarom zijn we zo met zonde bezig? Nou, dan moet een beetje, een klein eventjes in de geschiedenis duiken naar een zekere kerkvader genaamd Augustinus. Augustinus leefde in de 4e eeuw na Christus. En hij was een hele zonde gefocuste kerkvader. Echt op zonde gefocust. De mens is zondig. En je moet weer recht tegenover God komen te staan. En dan was de vraag toen van, ja, maar hoe kom ik dan recht tegenover God te staan? En dan had hij moeten zeggen, wat moet ik daarvoor doen? Dan had hij moeten zeggen, niks. Maar dat was het antwoord niet. Want je bent in Christus rechtvaardig. Het antwoord was niet niets. Het antwoord werd dat je boetedoening moet doen om recht tegenover God te staan. En hij nam het oorspronkelijke Griekse woord metanoia en vertaalde dat in het Latijnse woord indulgentia. Wat betekent aflaat. Betalen. Je moet betalen voor je bekering van zonde en rechtvaardigheid naar God. Dat is mixen van oud en nieuw. En zeker Lorenzo Valla in de 14e eeuw heeft zich tegen de kerk gekeerd en gezegd, uitgedaagd van dit klopt helemaal niet, maar het werd opzij geschoven. Luther kwam in de 16e eeuw met zijn 95 stellingen. Een van hem ging over de aflaat, maar het werd op een gegeven moment in de kerk is de zonde blijven hangen in gedachten en dat je daarvan moet bekeren op die manier. Als metanoia betekent dat we van gedachten moeten veranderen, dan zou het in het nieuwe verbond een beetje betekenen als volgt. Kom tot bezinning over wie je bent. Kom tot bezinning over hoe God jou ziet. Denk eens even goed na over wat God zegt in zijn woord over zonde. Je bent vergeven. Je bent rechtvaardig. Je bent verzoend. Dat is vernieuwd denken. Zo zegt Paulus in Romeinen 14, het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Het bestaat niet uit frustratie over je zonde of uit minderwaardigheidsgevoel of rondlopen met schuldgevoelens naar God, maar uit gerechtigheid, blijdschap en vrede. Dat is Gods koninkrijk. Bedenk dat. En de zonde verdwijnt vanzelf naar de achtergrond als je je daarop richt. Bedenk de dingen die boven zijn. En zonde is nooit iets wat de relatie van God naar ons aantast. Het tast onze relatie naar God aan. Het tast de relatie naar onze collega's aan. Het heeft effect op je huwelijk, het heeft effect op je vriendschap, het heeft effect op je collega's, het heeft effect op je leven, het heeft effect op jou, niet op God. Daarom doet zonde God zo verdriet, omdat hij weet wat het jou aandoet, niet hem. Hij schrikt niet van jouw zonde. Dat over bekeren. Dus we bekeren ons elke dag. Een andere manier waarmee we met zonde zo bezig zijn, is belijden. Dat is ook zo'n ding wat grootgemaakt ding is in de kerk, belijden. Een van de meest bekende werken van diezelfde Augustinus is het boek Confessiones. En dat betekent dus gewoon belijdenis. Dat heeft hij geschreven in de 4e eeuw na Christus. Het ging bij hem over belijden. Confessie. Belijden werd een groot ding in de kerk. En ook vandaag is er ook in de protestantse kerk nog altijd een topic van. En ken je ook de vraag van, heb je ook belijdenis gedaan? Belijdenis in de zin van. En het is goed hè, dat je voor de gemeenschap getuigt dat je gelooft in een levende God. Je gelooft in een levende Heer. Maar tegelijkertijd daaraan wordt toegevoegd dat je ook deel wil uitmaken van zijn gemeente, van de gemeenschap in Christus. En je zou zeggen, als belijden zo belangrijk is, dan moet de Bijbel daar vol van staan. Maar we vinden het slechts 2 keer terug. 2 keer. En dat komt omdat ook God al zegt dat wie hij geroepen heeft al gemeenschap heeft. Daar heb je geen belijdenis voor nodig. Je gelooft in hem en je bent deel aan zijn lichaam. Dus belijden komt dan ook slechts 2 keer voor. En laten we maar even naar die 2 versen kijken. De eerste keer komt voor in 1 Johannes 1 vers 8 en 9. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En als je dit leest, dan zou je zeggen, zie je Frits, je hebt het verkeerd. Je bent zondig en je moet het belijden. Dus wat zit je nou? Maar dan is hier dus, zou dus vergeving afhankelijk zijn van ons belijden. Dan zou vergeving, onze gerechtigheid afhankelijk zijn van ons belijden. Dus wij moeten nog iets doen om vergeving te ontvangen. Dat klinkt wettisch. Oud verbond. Werken voor wat je ontvangt. En als we dat niet doen, nou, dan ontvang je geen vergeving. Wie liegt er hier nou? Wat klopt er hier nou niet? Is God dan verkeerd aan het voorstellen van je bent vergeven, maar je moet wel beleiden, je moet wel dingen doen om vergeven te worden, hè? Want het is nog niet klaar, hoor. Is dat wat hier wordt bedoeld? Het wordt er wel vaak aangehangen, je moet beleiden, anders zijn je zonden niet vergeven. Maar ik denk dat het hier anders wordt bedoeld. Johannes richt zijn brief namelijk aan, onder andere aan de Nicolaïten. Die noemt hij ook in Openbaringen. Dat God de Nicolaïten haat. Waarom haat hij deze groep? Ook wel gnostici genoemd. Omdat zij niet geloofden dat God in het vlees was gekomen. En ze geloofden ook niet in zonde. En Johannes gaat daar tegenin en zegt dat zonde bestaat degelijk. Als je dat niet gelooft, zegt hij, dan misleid je jezelf. Zonde bestaat. En het woord voor beleiden hier is het woord homologeo. Homologio. En het bestaat uit twee woorden. Homo, dat betekent hetzelfde. En logio betekent dat wat er wordt gezegd. Dus als wij zonde beleiden, dan zeggen wij over het zonde, over zonde, hetzelfde als wat er over wordt gezegd. Ja? Nog iets duidelijk. Een rabbi zei het een keer zo. Beleiden van zonde is meer dan erkennen dat het bestaat. Beleiden van zonde is hetzelfde over zonde zeggen als wat God erover te zeggen heeft. Het is in overeenstemming komen met de logos van God, welke hij heeft getoond in het woord wat vlees geworden is. Oftewel, beleiden is, ik ga zeggen over zonde wat God de Vader over zonde zegt. En dat is dat hij er niet meer aan denkt. En dat is dat hij het zover als het westen is van het oosten verwijderd heeft. Dat hij het niet eens meer beslist niet aan denkt. En dat je bent vergeven in Christus. Dus de vraag is, wat wil je nou geloven? God maakt zich niet druk over jouw zonde. Hij maakt zich druk over dat je stopt te geloven met datgene wat hij zegt over jou. Dat is je gedachten in lijn brengen met wat het nieuwe verbond ons leert. Spreken over datgene wat God zegt over zonde. Dat is beleiden. De andere tekst vinden we in Jacobus 5 vers 16. Dat is de tweede en de laatste. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. En krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Hier gaat het dus niet over beleiden naar God. Het gaat over beleiden naar elkaar. Je hoeft niet te beleiden naar God. Hij weet wie je bent, wat je hebt. Beleid naar elkaar, zegt hij. En in de praktijk is het vaak jammer dat als we elkaar onze dingen vertellen die wij verkeerd doen, dat je vaak een veroordelende houding krijgt van, zo, weet je wat hij doet? Zo. Het is echt niet goed hoor, daar moet je niet mee omgaan hoor. Maar de tekst zegt hier dat het uitspreken van je zonde naar de ander genezing geeft, gezondheid geeft, het geeft herstel. Het geeft bevrijding. Het is daarom heel belangrijk dat je de dingen die je verkeerd doet, dat je die vertelt aan iemand bij wie je veilig weet. Iemand die niet met oplossingen gaat komen of met veroordelingen komt, maar die je opbouwt. Die gaat zeggen wat God zegt over jou, wie je bent. Die jouw gedachten verandert en een bekering brengt in hoe je naar de dingen kijkt, hoe je naar jezelf kijkt. Hoe God naar jou kijkt. Die je dichter bij het hart van de Vader brengt in plaats van dichter bij het besef van zonde. Richt je maar op de Vader. En de zonde gaat wel weg. Aan de Galaten schrijft Paulus wat je moet doen als iemand op een overtreding wordt betrapt. Nou, wat moet je nou doen als je iemand ziet, nou, dat is echt verkeerd bezig hoor. Dat kan je echt niet maken. Galaten 6 vers 2. Verdraagt elkanders moeilijkheden, zo zult u de wet van Christus vervullen. Als iemand het ergens moeilijk mee heeft, strijd mee heeft, draag het met hem of haar verder. Ondersteun hem of haar. Hoe? Door de wet van Christus te vervullen. En we weten allemaal wat de wet van Christus is. Het heeft hier gehangen. Namelijk dat je de ander lief moet hebben zoals hij jou heeft lief gehad. Het gaat weer om liefde. Dus als iemand op een overtreding wordt betrapt of zonde wordt betrapt, verdraag het. En het woord verdragen is het Griekse woord bastazo. En dat betekent letterlijk met de handen opnemen om het weg te dragen, te laten verdwijnen. Dat is wat je doet. Beleiden, meenemen. Het komt van het woord basta. Misschien komt ons woord basta daar vandaan. Basta, kappen nou, wegdragen. Kappen. Wij dragen zo iemand door de gedachte die hij heeft over zonde, om die op te pakken en te verwijderen. En te tonen van, zeggen wat zonde betekent en hoe God daarover denkt in jouw leven. Je bent vergeven. Je bent rechtvaardig. Je bent geheiligd. Je bent gezalfd tot priester en koning. Je bent geliefd. Je bent uniek. Denk daaraan. Denk niet aan de zonde. Denk aan hem. En de zonde verdwijnt. Dat is belijden. Kortom, bekeren en belijden betekent leven vanuit vergeving. Het is iets wat je dagelijks doet. En het is spreken in lijn met wie je bent in Christus en wat hij voor jou heeft gedaan. En laat hem beoordelen tussen curieuze identiteiten. Amen. Amen. Zeg nog dank voor zijn woord. Vader, we danken u zo voor gewoon het goede nieuws wat u ons geeft. Dat u ons vergeeft, vergeven hebt. Omdat we zijn in Christus. Dat u gewoon nergens meer aan denkt dat u het alles hebt uitgewist. Het is niet meer terug te vinden. Vader, help ons Heer om ons niet te blijven focussen op de dingen die we verkeerd doen. Maar te blijven focussen op u. Uw liefde, uw genade. Uw vergeving, uw aanwezigheid, voor wie u bent, voor wat u doet, voor het hebt gedaan. En dan kan het niet anders, Heer, als we weten, als we beseffen wie u bent en wat u hebt gedaan, dat we dan ook niet meer gaan leven vanuit zonde, maar vanuit dankbaarheid, vanuit liefde, vanuit vergeving. Wetende wie we zijn in uw ogen, bekleed met het kleed van Jezus Christus. Bekleed met het kleed van uw Zoon, die zonder zonde was, heilig en rein. Zo ziet u ons. En daar wil u gewoon voor danken, Heer, dat we in die wetenschap mogen wandelen in dit leven. Ons focussen op u. En dat u mag groeien en groeien in ons leven, tot eer en glorie van uw naam. Amen.